Goedemiddag allemaal. Renny, hoor je me ook? Ja, kijk eens aan. Goedemiddag allemaal. Wat leuk jullie allemaal hier zijn vanmiddag weer. Deze prachtige... Ik denk elke dag dat het de laatste dag van de zomer is, maar het is vandaag weer prachtig weer. Dus maar toch fijn dat jullie hier allemaal even zijn. Nu nog even binnen en zo meteen staan we lekker samen in het zonnetje. En we hebben een mooie start van het seizoen gehad, een paar weken. Een mooie serie over Nehemia ook. Het was wel echt weer leuk om even samen na te denken over wat gaan we doen dit seizoen. Wat gaan we doen als kerk. En elke dag, elke week ook weer een stapje verder in het nieuwe kerk zijn. En vandaag dan voor het eerst weer avondmaal in een nieuwe vorm. Ook alweer heel spannend. En volgende week doen we dan voor het eerst een zondag zonder kerkdienst. Op allerlei andere manieren, waarin we hopelijk dan meer plek hebben voor ontmoeting, meer ander soort avonturen samen beleven. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En het allemaal een beetje vanuit de focus voor dit jaar, een beetje het jaarthema als van kijk wat God kan doen door jou. En zo willen we elkaar ook trainen en elkaar inspireren van als we straks ander soort activiteiten doen, kunnen we daar misschien mensen mee naartoe nemen, kunnen we daar zelf weer in groeien, zelf stappen in maken. En vanmiddag wil ik beginnen voor de komende weken met een nieuwe serie preken. En ik heb al iets over geschreven in de Kameel. Ik heb als titel bedacht het ritme van genade. Ik heb het uit een boek. En een paar weken geleden las ik in het nieuws, hebben jullie misschien ook gelezen, er waren een paar onderzoeken dat ze zeggen, het percentage mensen wat een beetje randje burn-out zit, is wel echt belachelijk hoog deze maand. Wel 3-4 keer zo hoog als normaal. En eigenlijk had ik zelf ook niet echt een krant nodig of het nieuws om dat een beetje aan te voelen. Want ik weet niet hoe jullie zit, maar ik zie best wel om me heen hier en daar wat mensen die best wel een beetje moe zijn. Het lijkt wel alsof iedereen in september wat vermoeider begonnen is dan andere septembers. En het gevoel van, oh fantastisch, nieuw seizoen, we gaan rennen en we gaan 100.000 dingen doen en we hebben er helemaal zin in. Het is er wel deels, maar we zijn ook wel een soort van, een aantal mensen zijn een beetje moe uit de zomer gekomen als het ware. Het lijkt wel alsof sommige mensen, een deel van ons, ook de drukte wat minder goed kan handelen als andere jaren. En heb je ook nog één oog op het nieuws. Waarbij ministers misschien niet zo goed nieuws hebben, of waarbij de media proberen om nog wat extra angst in te boezemen over wat er wel allemaal niet zou kunnen gaan gebeuren. Afgelopen zomer heb ik een boek gelezen wat speciaal ging over gewoontes van Jezus. Een beetje zijn levensritme. En het is op zich niks nieuws, ik wist het allemaal wel, maar ik had het zelf wel even nodig in de zomer, na al die maanden een beetje doorwerken op allerlei nieuwe manieren. Het was natuurlijk een periode met heel veel veranderingen, we moesten allemaal schakelen en flexibel zijn en alles steeds weer op een andere manier doen. En heel veel mensen waren misschien een beetje hun ritme kwijt, ik in elk geval zelf wel. En wat er natuurlijk kan gebeuren is, en dat misschien is dat voor een deel van de mensen zo deze periode, dat je een klein beetje hier en daar in een soort overlevingsmodus schiet. Van ik doe gewoon wat er moet gebeuren, ik doe wel mijn werk en ik zorg dat er eten is, maar dan moet er niet te veel bij, niet te veel andere dingen nog erbij die ik ook nog moet doen. En als we dan aan Jezus denken, ikzelf tenminste, dan lijkt het wel alsof hij altijd die eeuwige rust bewaart. Maar toen dacht ik, misschien komt het wel omdat mijn herinnering vooral plaatjes zijn van een kinderbijbel, waarin het ook heel erg rustgevend getekend is. Want als je de Bijbel goed leest, dan is de omgeving van Jezus eigenlijk wel heel druk. De maatschappij waarin hij moet opereren is nogal hectisch en steeds vragen dingen om zijn aandacht. En het allemaal nog tegen de achtergrond van leiders die misschien hem wel uit de weg willen ruimen. Allerlei mensen hebben iets van hem nodig. Die willen genezing, of die willen aandacht, of die willen dat Jezus even naar hem luistert. En die hectiek en die drukte moet Jezus elke keer die rust vinden. En ik denk eigenlijk dat wij dat dit half jaar, zo'n beetje tussen nu en kerst, eigenlijk ook wel hard nodig hebben. De rust vinden in een ritme zoals Jezus omgaat met hectiek en met drukte. De ritmes van Jezus volgen, zodat wij ook evenwicht krijgen in onze relatie met God. En waar deze serie mee begint, het zijn eigenlijk 4 delen, 4 ritmes. En waar de serie helemaal van uitgaat, is het heel erg beroemde vers. Jullie kennen het misschien allemaal, Matthäus 11, vers 28. En dat is een vers wat je misschien aan iemand stuurt als die te druk is of heel erg moe is. En Mitchell, laat me even zien, daar staat heel bekend, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn, dan zal ik jullie rust geven. Ik had veel te kleine letters vorige keer. Ik heb nu een hele grote, dus dat is wel beter volgens mij. Ja, kan je wel goed zien. Maar de vraag is natuurlijk, kost alles dan nu meer energie dan eerst? Maar Jezus die zegt tegen ons 2000 jaar door de Bijbel heen van, zijn jullie misschien toevallig moe daar in Nederland in 2020 in de herfst? En Jezus zegt dan, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn, onlastig gebukt zijn. Ik zal jullie rust geven. En de vraag is natuurlijk, als Jezus dat zegt, dat is echt heel mooi en dat is ook wel fijn. En ik zou willen dat dat waar is. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe gaat Jezus dan die rust geven? Het is in elk geval niet zoals wij denken dat wat rust geeft, namelijk vakantie of een hangmat of een matras of Netflix. Dat is niet Jezus' manier van rust geven. Hoe Jezus het doet, staat in het volgende vers. En er staat, neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is Jezus' antwoord voor iemand zoals hij, die voortdurend te maken heeft met mensen die wat van hem moeten. In zijn tijd, we zien het in de Bijbel, in onze tijd zijn misschien collega's of coronaministers of de kerk, allerlei mensen die wat van ons moeten. En Jezus zegt dan, neem mijn juk. En een juk is natuurlijk een soort houten constructie waarmee je een last draagt. Dat kan je op bijvoorbeeld een last die je leggen en dan kan er een kar achter, maar je kan het ook op je eigen schouders leggen en dan daar de last mee dragen. Maar de juk in Bijbelse tijden is de manier waarop een rabbi de wet uitlegt. Dus elke rabbi heeft zijn eigen juk, zijn eigen interpretatie of zijn eigen manier van het uitleggen van de wet. En Jezus zegt hier eigenlijk, als je nou mijn manier van de uitleg van de wet gebruikt, mijn manier zoals ik naar het plan van God kijk, dan ga je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En wat hij eigenlijk geeft is in plaats van een hangmat of in plaats van een matras, geeft hij ons het gereedschap om te gaan met drukte, om te gaan met dingen waar we moe van worden. Het is zijn manier van de wet. Dus als wij, of een deel van ons in elk geval, het gevoel heeft druk te zijn of dat het misschien wel te veel is, dan is de oplossing niet meer tijd of meer vakantie, maar de oplossing is gereedschap van Jezus om met de drukte om te gaan. En daarin luisteren we niet eens zozeer naar wat Jezus zegt, maar meer hoe hij het zelf doet. En dat past heel erg bij ons als ACG. Onze missie is Jezus vinden, Jezus volgen, verkondigen. En dit is echt een stukje volgen. Hem navolgen, hem als het ware nadoen, zoals hij omgaat met de drukte. En in deze serie wil ik 4 keer kijken hoe hij dat doet. En het is niet volledig, het is niet alsof dit een lijstje is of ergens in de Bijbel staat. Het zijn gewoon 4 dingen die denk ik specifiek nu interessant zijn voor ons. Net ook dat iedereen daarin een stap kan maken. Ook al volg je Jezus al jarenlang of weet je al heel erg veel van de Bijbel of heb je je hele ritme zo ingedeeld dat het eigenlijk wel redelijk synchroon loopt met Jezus, zou kunnen. Ik denk dat voor iedereen wel een stap te maken is. En die ritmes zoals ze in de Bijbel staan, die zijn op zich ook niet anders. Die zijn al heel lang hetzelfde. Maar wat ik denk dat het vooral interessant maakt, is dat het speelveld veranderd is. Waar misschien een ritme van Jezus over gebed of over stille tijd een jaar geleden op een bepaalde manier werd ingevuld, ineens is ons speelveld anders. Omdat er veel meer op ons afkomt qua maatregelen en misschien wel media die je angst aanpraten. Of dingen waar je over na moet denken of dingen die anders gaan. Het speelveld is veranderd. En hoe gaan we dan het ritme terugvinden wat we van Jezus leren? En vandaag dus de eerste manier. Eerst de ritme van Jezus. En dat is stilte en alleen zijn. Tijd met God, tijd voor jezelf. Niet per se een heel lang gebed waarin je heel veel zelf aan het woord bent of hele mooie woorden. Maar vooral tijd te nemen om helemaal in je eentje naar God te luisteren. En stil te zijn. Echt stil. En toen las ik in de voorbereiding een citaat van Maarten Luther. En die zegt dan, hoe drukker ik het heb, hoe meer tijd ik neem om het woord van God te overdenken en te bidden. En iemand had het een beetje vrij vertaald als in, ik heb het vandaag zo druk, ik ga nog even een uur op mijn knieën. Toen dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk voor Maarten Luther, want die leefde in 15 nog wat. En toen was er nog geen elektrisch licht, dus 's avonds om 6:30 kon hij toch niks meer doen, want het was donker. En dan was hij misschien om 8:00, ging zich zo vervelen dat hij om 8:00 naar bed ging. En dan was hij om 5:30 de volgende ochtend weer wakker. En dan kon hij tot 8:30 toch niks doen. Dus dan is het eigenlijk wel logisch dat Maarten Luther kan zeggen, ja, ik ga nog een uur bidden. Want die is als een soort, als een tiener zonder internet. Die staat een beetje te drentelen van, ik kan eigenlijk niks doen. Dan ga ik maar bidden. Dat is in de tijd van Maarten Luther. Maar bij ons is het andere uiterste. We hebben niet die 3 uur waarin je niks kan doen. Wij kunnen altijd werken. We zijn altijd bereikbaar. We laten ons altijd storen. Ons telefoon is altijd op de trilstand, zodat iemand altijd onze aandacht mag. En die paar momenten dat je misschien iets had moeten doen wat belangrijk is en je wordt niet gestoord, dan ga je misschien zelf afleiding zoeken. Of op je telefoon, of op de computer, of nog ergens anders. We willen graag afgeleid worden. En daarom denk ik dat het speciaal nu belangrijk is om in het ritme te komen waarin Jezus ons voortgaat om stil te zoeken. Want wie van jullie, en ik mezelf inclusief, heeft wel eens afgesproken met zichzelf, nou, vanaf nu ga ik het helemaal anders doen. Ik ga nu elke dag of 3 keer per week tijd nemen voor God in de stilte. En dan komt er wel tussen. En dan denk je, ah, weer niet gelukt. Nou, om te voorkomen dat we allemaal een schuldgevoel krijgen, heb ik een verhaal gevonden waarin Jezus gestoord wordt, terwijl hij dit wil gaan doen. En dan gaat het ook niet door. Dus dat helpt ons misschien een beetje om te gaan met de momenten waarop je het wel wil doen, maar toch gestoord wordt. Ik wil een stukje met jullie lezen uit Markus 6, vanaf vers 30. In Markus 6 zijn de apostelen uitgezonden door Jezus en die hebben rondgereisd en die hebben overal het evangelie verkondigd. Die hebben zieken genezen, hebben wonderen verricht en die komen weer terug bij Jezus. En dan staat er in vers 30, de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze niet de kans kregen om te eten. En ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over het land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Omdat ze leken op schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. En hier komt dan het verhaal van de 5000 mensen die niks te eten hebben. En dan is het wonder van de 5 broden en de 2 vissen. Daar hebben we een aantal maanden geleden naar gekeken, dus dat sla ik even over. En als dat gebeurd is, dat hele wonder van die 5 broden en 2 vissen, 5000 mensen hebben gegeten, dan staat er, meteen daarna gelast hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Ik vind het een mooi stukje, omdat Jezus is van plan om met de discipelen die terugkomen, die zijn ook helemaal vol van die missiereis, die hebben allemaal mooie dingen gezien, wonderen gezien, maar ook zelf heel hard gewerkt natuurlijk. En hij is van plan om met hen de rust op te zoeken, de stille tijd te nemen. Ga mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Het is een mooi plan, maar ook daar komt wat tussen, zelfs bij Jezus. 5000 mensen en Jezus krijgt medelijden. In Lucas staat er op deze plek, het zijn mensen die kwamen vragen om genezing. Er is echt nood. Er is spirituele nood, er is een nood van mensen die ziek zijn. En even later is er ook nog te weinig te eten. En wat ik er bijzonder aan vind, is dat Jezus wordt dan wel gestoord, maar hij heeft wel de controle. Hij kiest ervoor om nu zich te gaan bemoeien met deze mensen. En hij kiest er ook gelijk voor aan het eind van dit verhaal, namelijk leerlingen weg, de 5000 mensen weer naar huis. En meteen staat er, meteen gaat hij de berg op om er te bidden. Hij weet bij zichzelf, oké, nu misschien even niet, maar dan is het woord daarna wel het eerste wat ik ga doen. Een groot verschil met misschien bij ons, waarbij je, als er wat tussenkomt, dat daarna er niet meer van komt. Maar wat nog bijzonderder is... Ik dacht eerst, oh gelukkig, Jezus wordt ook gestoord. Wat maakt het hem menselijk dat hem ook zoiets overkomt? Maar dit is eigenlijk niet zijn menselijke kant, dit is zijn goddelijke kant. Hiermee laat God zien dat hij gestoord wil worden door mensen in nood. Die mogen altijd wat komen vragen. als ze echt nood hebben. En God laat zich als het ware storen door onze gebeden, door onze vragen aan hem. En kiest ervoor om daar tijd voor te maken. Ook in de relatie tussen Jezus en God. Maar dan ook later de dag weer tijd voor elkaar. Het idee van stilte, stil zijn en alleen zijn, is niet alleen gebed. Het is vooral rust vinden bij jezelf en bij God. Het is ontmoeting, relatie bouwen met God en luisteren. En ook tegen God zeggen, hier is mijn hart. En samen kijken, wat zit er eigenlijk in dat hart? Waar maak je zorgen om? Waar maak je druk om? Wat zit er misschien wat er niet zou moeten zijn? En vaak als Jezus het over dit concept heeft, dan gebruikt hij het woord voor eenzame plaats. In het Grieks is dat eremos. En dat betekent woestijn of wildernis, maar ook verlaten plek. Het kan ook in je huis zijn. En het advies aan zijn discipelen is zo mooi, want als hij zegt, als de discipelen terugkomen van hun avonturen, dan zegt Jezus tegen hen, ga mee naar een eenzame plek om alleen te zijn. En letterlijk staat er, ga allemaal naar je eigen woestijn. Dat vind ik zoiets moois, van ze zijn als groep, maar ze hebben geen groepsvergadering of een evaluatie. Maar de opdracht is, ga allemaal naar je eigen woestijn, naar je eigen verlaten plek, waar je helemaal alleen kan zijn, alleen met God. En voor vanmiddag willen kijken of we dat stukje gereedschap van Jezus, ja, of we daar elkaar in kunnen uitdagen, of we daar ook zelf misschien voor jezelf een keuze in kan maken voor de komende tijd. Stilte en de woestijn. Hoe gaan we dat de komende tijd vormgeven als iedereen aan ons trekt? Als de media aan ons trekken, als er drukte is, als het hectisch is. De stilte en de woestijn. Want ze staan onder druk. Het lijkt namelijk dat stilte en alleen zijn tijdrovend is. Alsof het heel erg lang moet duren en alsof je daar dus helemaal geen tijd voor hebt. Met alle andere dingen die ook moeten gebeuren. Maar Jezus zegt tegen ons, ik red dus al die stress en die drukte en het slechte coronanieuws en de aanpassingen allemaal niet zonder die stilte en het alleen zijn. Hoe kunnen jullie dat wel? En vanmiddag hoop ik dat we even de drukte buiten kunnen laten. En zeker als we straks aan de avondmaal gaan. En dan even misschien bij onszelf de keuzes kunnen maken over hoe we met die stilte en het alleen zijn met God kunnen omgaan. Hoe we dat een plek geven in onze week. En ik wil twee korte dingen over zeggen. Twee praktische dingen om over na te denken. Dat is als eerste, hoe doe je dat? En als tweede, hoe bewaken we dat? Want de meeste mensen willen het wel graag. Ik denk ook wel dat het heel erg goed is. Maar ergens glipt het door overal tussendoor. Eerst even hoe je dat zou kunnen doen. Vooral niet gelijk heel lang, niet heel veel uren tegelijk. En vooral ook niet als je moe bent. Stilte is geen herrie, want heel veel mensen hebben nou eenmaal altijd geluid. Geluid in Alsmeer misschien van vliegtuigen, maar ook van muziek, van de herrie, van de televisie. Maar nog erger is de herrie van binnen. Een monoloog in je hoofd die misschien wel commentaar heeft op van alles, op jezelf. Verhalen in je hoofd over hoe dit zal gaan lopen, of hoe dat zal gaan lopen, of wat die bedoelt of wat daar misschien wel mis kan gaan. Hoe iets erger en erger kan worden. Fantasieproblemen van dingen die er nog niet zijn. Een echte stilte in jezelf is al die verwarrende gedachten tot rust brengen en even niks. Even woestijn, zegt Jezus. Even wildernis in je hoofd. Misschien is het dan wel een pijnlijke stilte. Als God naar je kijkt, wat ziet hij dan? Wat zie je dan zelf? En het gebed daarin hoeft dus niet heel heilig. Het hoeft niet heel lang, niet heel mooi, niet heel uitgebreid. Als het maar simpele tijd is met God. Simpel te kunnen vertellen waar je druk om maakt of waar je zorgen om maakt. En rust vinden bij God. Ingewikkelder is hoe we die stilte en het alleen zijn bewaken. Een paar jaar geleden heeft de ANWB alle praatpalen gesloopt en van de snelweg gehaald. Omdat de gedachte was, ze kunnen zich niet meer voorstellen dat er nog iemand in een auto zit zonder mobiele telefoon. En het is ook zo, het is in een patroon ingesleept bij ons allemaal dat niemand verlaat nog het huis zonder zijn mobiele telefoon. Hij staat eigenlijk altijd in je zak. Je kan er zo van op aan dat hij altijd in je zak zit, dat toen ik een paar weken geleden in een doopzwembad stond, ik zeker wist dat hij er nog was. En dan ga je toch stiekem onder water even voelen, terwijl ik toch heel goed had bedacht van tevoren, ik geef hem aan een gemeentelid. Maar dan denk je, sta je in het water, denk nee, hij is er altijd. Oh nee, gelukkig, hij was er niet. Nou, het is een vast patroon en ik hoef het nooit aan te denken. Ik ben hem ook nog nooit vergeten. Het is vast in een ritme gekomen van de dag, van het weggaan. En de enige manier waarop we stilte en alleen zijn in een regelmaat kunnen krijgen, als het een patroon wordt in onze dag, in onze week, steeds weer terug. En in een normale theoretische week is er nog wel te plannen. Je weet wel van die weken in je hoofd dat je gewoon geen verrassingen hebt en geen tegenslag, dat alles precies zo gaat zoals je had bedacht. Maar ja, als de week drukker wordt, en dat is eigenlijk altijd zo, als de energie minder wordt dan je dacht, dat is eigenlijk ook heel vaak zo, dan is de stilte en het alleen zijn het eerste wat gaat. Niemand komt op vrijdagavond thuis na een hele week werken, doodmoe, smijt zijn laptop in de hoek en gaat dan 4 uur lang bidden. Dat is nou helemaal niet zo, dat gaat ook niet. Je moet eerst uitrusten. Wat er dan gebeurt, als je heel erg moe bent, dan wordt in plaats van ontspanning, wordt het eerder ontsnapping. En dan word je eigenlijk nog vermoeider van. Ontsnapping bij iets waar je niet over hoeft na te denken. En bij Jezus zien we precies het omgekeerde gebeuren. Hij zit ook in een ritme van steeds weer terug naar de Vader, steeds weer stilte, steeds weer die eremos. Maar in het Lucas-evangelie kan je zien dat hoe hectischer het wordt, zijn leven, hoe ingewikkelder het wordt, hoe meer spanning, hoe meer gevaar ook, hoe meer tijd met God hij heeft, hoe meer hij naar die stilte gaat. Jezus zegt, als het drukker is, heb ik meer tijd met God nodig. Alleen zo is het te doen. Voor vanmiddag hoop ik dat tijd met God geen prioriteit wordt in een lange lijst van allerlei mensen die roepen tegen je dat iets belangrijk is. Adverteerders en goede adviezen en voedingscoaches. Jezus zegt, het is mijn gereedschap om de drukte vol te houden. Maar het kan alleen maar als het een patroon is, als vast onderdeel, steeds weer. En toch heb je ergens, ik zelfs af en toe het gevoel dat ik tegen mezelf zeg, ja maar, kan ik niet beter de tijd met God overslaan om alle andere dingen die ik moet doen, te doen? En ik wil je uitdagen als die gedachte er is, goed na te denken wat er nou precies in de soep loopt als jij 20 minuten tijd met God zou hebben, of 30 minuten of 40. Jezus zegt, alleen zo krijg ik het evenwicht wat ik nodig heb om voortdurend die rust uit te stralen. En tenslotte wil ik met jullie kijken naar een klein mooi dingetje waarin we iets zien van wat het Jezus nou oplevert. We zien wel dat hij het zo doet. We zien wel dat hij steeds weer die stille tijd met God heeft om tot rust te komen. Maar wat het hem uiteindelijk oplevert, dat effect is van die tijd alleen in de eremos, dat kunnen we zien in Matthäus 4. In Matthäus 4, we lezen het niet, maar jullie kennen het verhaal allemaal misschien. Dan is Jezus net gedoopt. En dan gaat hij naar de woestijn om daar 40 dagen alleen te zijn. Weer die woestijn, weer die eremos. En hij wordt daarheen gebracht om op de proef gesteld te worden. Geen eten, geen drinken. En dan komt de duivel om op de proef te stellen. En je zou denken, geen eten, geen drinken, een beetje alleen, eenzaam en ook nog in de hitte. Hij is nu op zijn zwakst, dus de duivel komt nu en nu moet hij zich bewijzen. Maar aan het begin van dit verhaal staat dat de Heilige Geest hem hierheen gebracht heeft. En waarom zou de Heilige Geest hem naar een plek brengen waar hij op zijn zwakst is? Het antwoord is dat hij aan het eind van die 40 dagen niet op zijn zwakst is, maar op zijn sterkst. Hij is 40 dagen alleen met God geweest. Hij is 40 dagen in die eremos geweest, waarvan hij altijd zegt, daar ben ik met de Vader. Dus het is de Heilige Geest die hem brengt op de plek van zijn grootste kracht. En zo kan hij ook de duivel weerstaan. Jezus kan het aan, als hij maar tijd met de Vader doorbrengt. Als hij maar steeds weer naar die eremos gaat. En voor ons, ja, hoe kunnen wij een goed verbinding maken met God als we niet daar steeds tijd mee doorbrengen? Zonder veel tijd is er ook niet veel relatie. En dan raakt je hoofd steeds voller met de herrie van zorgen, van RIVM's, van maatregelen, van stress, van andere dingen. Jezus heeft steeds weer nodig. En die verlaten plek is overal. Niet alleen de wildernis, niet alleen de woestijn, het is ook bij hem thuis. Dus voor vanmiddag wil ik jullie vragen, hoe gaan we dat bewaken? Niet als een goed voornemen, maar als een patroon, als een vaste gewoonte. Nee zeggen dan tegen andere dingen, telefoon in de keuken laten misschien. En het beste stukje van de dag voor deze stilte en voor het alleen zijn. En we zien het bij Jezus tegen zijn discipelen zeggen, jullie hebben hard gewerkt, jullie hebben mooie dingen gedaan, jullie hebben wonderen verricht, maar je hebt nu rust nodig. Ga naar je eigen woestijn. Ontmoet God. Open je hart. Laat stilte vallen. Luister naar hem. En ik hoop dat we hier allemaal de komende tijd een stap in kunnen maken. Ik denk dat we het nodig hebben. In het ritme van Jezus. In de eremos. Willen jullie met mij bidden?